Hopelijk gaat het goed met iedereen. Dat is goed. Ah, Johanna komt er ook bij. Dag Johanna. Juist op tijd. Ja, het is toch warm, hè? Nee. Oh, is zeg, dan doen we dat al niet meer veel. We zijn te goed gewoon, hè? Amen. Ja. Amen. Halleluja. En we gaan het vandaag hebben over passage in Johannes hoofdstuk 3. En we lezen even vers 1 tot en met 13. Dat was denk ik een vraag van Marianne. We lezen hier. Zo was er een fariseer, een van de Joodse leiders met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, we weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk en wat geboren is uit de geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarin hij wil, u hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Maar hoe kan dat? Vroeg Nicodemus. Begrijp u dit niet, zei Jezus, terwijl u een leraar van Israël bent. Waarachtig, ik verzeker u, we spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel, behalve degene die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon. Amen. Het is een heel bekende passage in Johannes hoofdstuk 3. Het is het opnieuw geboren, de born again passage. Daarvan komt meestal de titel, ben jij een opnieuw of een wedergeborene christen? Dat vragen heel veel protestantse evangelische christenen, dat vragen dan, ben jij wedergeboren? En meestal zeggen ze dan, ja, ik ben wedergeboren. Maar wat betekent eigenlijk het wedergeboren zijn?
Momentje.
Ik voelde er niet komen. Wat betekent eigenlijk dit wedergeboren zijn? Amen. Wel, we gaan een keer ontdekken, we gaan een keer zien naar de context. Er zijn veel theorieën, er zijn veel verklaringen voor wat het nu juist wil betekenen. En we gaan zien wat we vandaag ontdekken. Amen. Laten we eerst even bidden. Vader, we danken u, Heren, voor uw woord. We danken u voor wat u heeft gezegd, Heren, en gedaan, Heren. We bidden, Vader, dat u wil uw pad, Heren, uw weg mag openbaard worden, Heren. Dat we duidelijk kunnen zien, Heren, dat we uw koninkrijk kunnen binnengaan. Dat we kunnen zien, Heren, en bewandelen in de naam van Jezus. Amen. Amen. Johannes hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 13. Nu, Nicodemus was, zoals we in het begin kunnen lezen, was een fariseer. Johannes schrijft zelf op, een van de Joodse leiders. Dus niet alleen lid van de secte van de fariseers, maar ook nog een leider daarin. En hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Hij spreekt hem direct aan met als titel rabbi, dus het was wel iemand die interesse had naar Jezus zijn bediening. Misschien is het omdat hij in de nacht naar Jezus toe kwam een teken van dat hij niet wou gezien worden door andere leden van de fariseers, omdat hij misschien angst had om uitgesloten te worden, om veroordeeld te worden. We weten het niet zeker waarom hij de nacht koos. Misschien was het maar rustiger. Wat het ook mogen zijn. Nicodemus was wel geïnteresseerd in wat Jezus had te zeggen. We weten ook op het einde van de evangelie dat toen hij Jezus was gestorven, was begraven. Wel, hij werd begraven, dat Nicodemus en iemand anders de specerijen hadden voorzien voor zijn lichaam in te balsemen. Dus hij was wel iemand met een aanzienlijk vermogen en waarschijnlijk ook stiekem iemand dat heel erg geïnteresseerd was in wat Jezus had te zeggen. En hij begint met hem te benaderen als: Rabbi, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Dus het is wel een openbaring wat hij hier zegt. Hij geeft dus eigenlijk toe dat Jezus zijn wondertekenen door God komen. Terwijl andere fariseers dat niet toegaven. Want om het uur gaan ze zelfs zo ver door te zeggen dat ze van de duivel komen. We hebben dat een paar weken geleden behandeld, die passage daar. Maar hij geeft dus toe dat hij van God komt. En dan zegt Jezus direct, Jezus zei: waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. Dus een heel opmerkelijk ommekeer. Als antwoord op Nicodemus zijn, ja, het was misschien geen vraag, ik weet niet, misschien wou we geen vraag, maar Jezus gaat precies zo van, hier komt het op neer, hè. Ik ga direct zeggen, waarop het staat, waarachtig, ik verzeker u. In vers 5 zegt hij nog eens, waarachtig, ik verzeker u. Dus met andere woorden, ik ga de waarheid zeggen. En jij zegt dat ik van God kom, ik zal u verzekeren. Wat ik hier zeg, komt van God. Alleen wie opnieuw wordt geboren, kan de koninkrijk van God zien. Nu, voor een fariseer klinkt dat zeer vreemd. Want zij dachten kinderen van God te zijn, puur op basis van hun bloedlijn. Puur op basis van de familie van waar ze uitkomen, omdat zij kinderen waren van Abraham. Zij dachten kinderen van God te zijn, puur op basis van hun gehoorzaamheid aan de wet. Want zij werkten voor hun redding om zo God te plezieren. Zij zonderden zichzelf zo strikt af. Zij isoleerden zichzelf van de wereld. Om zo goed mogelijk de wet te gehoorzamen. Niet alleen dat, zij gingen er nog verder aan en zij voegden nog wetten toe aan Gods woord. En om zeker te zijn dat ze niet Gods wet zouden verbreken, maar door dat juist te doen, verbraken ze juist de wet van God en lieten ze andere wetten, zoals de liefde voor de armen, liefde voor de medemens, lieten ze allemaal weggaan, lieten ze allemaal los. Maar hier dus om Jezus wist wat er in zijn gedachten zat. Ja, hij zei dat hij van God kwam, Jezus kwam van God enzovoort, en wondertekenen. Maar hij zegt direct de waarheid, want hij weet, deze man kan de waarheid aan. Deze man kan de waarheid aan. Hij heeft een nederig hart. Ik ga het zeggen hoe dat het erop staat, want hij kan het aan. Amen. Hij moest opnieuw geboren worden, of hij kan het koninkrijk van God niet zien. Niet op basis, Nicodemus, van uw bloedlijn. Als je wilt deelnemen aan het koninkrijk, aan het messiaanse koninkrijk, wil je die wondertekenen zien gebeuren in je eigen leven, dan moet je afstand doen van uzelf, moet afstand doen van uw afkomst, uw natuurlijke geboorte, en je moet opnieuw worden geboren. Amen. Want het maakt niet uit wie jij bent, maakt niet uit van welke familie dat je komt, maakt niet uit dat je fariseer bent, of een heiden, amen. Maar dat je opnieuw wordt geboren. En Jezus maakt duidelijk dat niemand op basis van zijn natuurlijke geboorte deel kan uitmaken van het koninkrijk van God. En dat was redelijk moeilijk om te slikken voor de Joden. Dat was heel moeilijk, want meermaals in zijn bediening heeft Jezus moeten zeggen van: jullie zijn geen kinderen van Abraham, jullie zijn kinderen van de duivel. Moesten jullie kinderen van Abraham zijn, dan zouden jullie geloven in mij. Meermaals hebben ze daar staan met hun vinger: wij zijn kinderen van Abraham. Tegen Johannes de Doper hebben ze het gezegd toen hij aankwam met zijn boodschap van: bekeert u, want het koninkrijk van God is nabij. En Ze zei, wij moeten ons niet bekeren, wij zijn reeds rein. Wij zijn afstammelingen van Abraham. Ik moet mij niet laten wassen door u. Ik ben reeds gewassen. Ga jij mij zeggen hoe dat ik rein moet worden? Wij zijn rein. Hè? We zijn fariseers en zo verder. Maar Jezus beaamt dus eigenlijk hier de boodschap van Johannes de Doper. Je moet opnieuw geboren worden. Ja? Vers 4. Ja, Nicodemus antwoordt daarop. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Nicodemus dacht aan een tweede natuurlijke geboorte. Hij dacht, hoe kan ik opnieuw beginnen? Ja, hoe kan ik nu een nieuw leven beginnen om hier in dat koninkrijk te komen? Ik kan toch niet terug in mijn moeders, in de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordt erop en hij verduidelijkt het een beetje. Jezus antwoordt, waarachtig, ik verzeker u, hè, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en geest. En hier zien we dus die drie parallellen met vers 3. Hij herhaalt weer, waarachtig, ik verzeker u. Ja, hij zegt weer over het koninkrijk van God binnengaan. Het koninkrijk van God zien, het koninkrijk van God binnengaan. Zijn meestal wordt aangenomen als synoniemen. Maar hij zegt hier ook weer het opnieuw geboren, tenzij hij geboren wordt. Maar hij zegt hier, hij voegt hier twee elementen aan toe. Uit water en uit geest. Amen. Jezus maakte duidelijker wat opnieuw geboren worden betekent. Hij lijkt te zeggen dat er twee elementen zijn tot dit opnieuw geboren zijn, maar die twee elementen, water en geest, zijn eigenlijk één. Ze zijn twee, maar ze werken als eenheid. Je moet ze beide zien als één. Snap je wat ik wil zeggen? Het is niet zo het een of het ander, of het eerste en dan het tweede. Nee, ze zijn, complementair. Als je de ene hebt, heb je de ander ook niet. Je moet ze allebei aanzien als één geheel. Want dat is het opnieuw geboren, waar bestaat door water en geest. Maar heb je één van de twee, dan ben je niet opnieuw geboren. Amen, je moet ze beide hebben, als ik dat zo mag zeggen. Hebben is een raar woord. Maar dus, wat betekent het eerst geboren worden uit water? Dat is wat Jezus zegt, geboren worden uit water. Wel, er zijn verschillende verklaringen daarvoor. Je hebt er een zevental verschillende theorieën. Ik ga het houden tot drie. Misschien heb je deze al eens gehoord. Sommigen zeggen dat het geboren worden uit water betekent dat dit uw natuurlijke geboorte is, zoals een baby die geboren wordt en het water, het vruchtwater, komt eruit. Dus het is het water uit de vruchtzak dat dan wordt doorbroken en dus Jezus doelt hier eigenlijk op een natuurlijke geboorte, zeggen sommigen. Maar het houdt eigenlijk niet veel steek, want waarom zou Jezus dit bedoelen? Nicodemus zegt juist dat je kan toch niet opnieuw in je moeder kruipen, in de moederschoot gaan en opnieuw worden geboren. En dan zou Jezus zogezegd zeggen, ja, je moet eerst je natuurlijke geboorte doorgaan, en dan uw spirituele. Iedereen wordt natuurlijk geboren. Snap je? Dat is een gegeven. Trouwens, het water zien als het vruchtwater van een vrouw, die symboliek vinden we ook nergens terug in het Oude Testament. Dus dat is nou redelijk ver gezocht om het zo te gaan zien. Een andere interpretatie van het geboren worden uit het water. Anderen denken dat het te maken heeft met een vers in het Oude Testament. En inderdaad, die heeft daar inderdaad mee te maken. En ik denk ook dat Jezus daaraan dacht. In Ezekiel 36 vinden we die terug. Vers 25 tot met 28, je kent die vers. Ik zal eens even lezen. Ik zal zuiver water over jullie uitgieten, om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. Dat is maar van de niezen aan te snijden. Trouwens, Ezekiel 36 is een profetische passage. over wat de Messias gaat doen, zijn belofte voor het volk dat terug gaat komen uit ballingschap. Maar God gaat verder dan alleen maar een terugkomst beloven. Hij gaat nog iets groter doen. Dus dit is eigenlijk een messiaanse profetie. Dat niet alleen letterlijk, dat uitgekomen is in de natie van Israël. Die inderdaad is teruggekeerd uit ballingschap. Maar die zijn complete vervulling gaat vinden in het werk van Jezus. Dus laten we nogmaals lezen. Ik zal, dit is God die spreekt. Zuiver water over u uitschieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb. Jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. Amen. Heeft dat zijn vervulling gevonden in de natie van Israël? Ja, maar letterlijk, ja, ze hebben hun land, ze hebben terug naar hun land gegaan. Maar is er iets veranderd aan de toestand van hun hart? Blijkbaar niet, want Jezus kwam tot zijn volk en hij vond niks anders dan een versteend hart. Hij vond niks anders dan dove oren, ja, en blinden. Dus dat gedeelte waarover hier de profeet spreekt, is nog niet compleet uitgekomen, tenzij in het werk van Jezus en dat daarna beschikbaar is voor allen die geloven. Jezus sprak veel over water. Hè? Sprak veel over water. Hij spreekt in deze passage over water. Hij spreekt over levend water. In Johannes 4, een hoofdstuk na Johannes 3, spreekt hij over water. In dat badhuis met de blinden en de lammen spreekt hij over water. Water is steeds een symboliek van zuivering. Amen. Een symboliek van oud leven dat gedaan is. Amen. Gedaan met oud leven, want de zonden zijn weggewassen. Je wordt gereinigd en je krijgt dus een kans voor een nieuw leven. En dus, het is pas echt uitgekomen in Jezus zijn bediening. En vooral het feit over jullie nieuw hart. Ik zal jullie mijn geest geven. Dan is uitgekomen bij zijn opstanding. Amen. Heeft zelf gezegd. Ik laat jullie niet wezenloos achter. Maar ik stuur jullie de geest der waarheid. Amen. Ik stuur jullie een comforter. Een trooster. En dat is in de vorm van de Heilige Geest gekomen. Dus. Kan Jezus daarop doelen? Ja. Ik denk dat Jezus hier kan refereren naar deze passage, want de twee termen, water en geest, zoals Jezus zegt in Johannes 3 en 5, water en geest, komen ook daar trouwens in voor. Maar ik denk dat het nog een diepere betekenis heeft dan simpelweg de reiniging van water, als iets zien, als iets spiritueel, maar ook iets dat letterlijk is gebeurd, want wie gebruikte het symbool van water als een letterlijk iets in zijn bediening voor Jezus zijn komst? Wie was dat? Ik heb het er juist al gezegd. Amen. En dat was nu juist de persoon dat de fariseers niet goed konden uitstaan. En hij doopte naar ter bekering, naar nieuw leven toe. Dus Johannes de Doper had ook die passage van Ezekiel 36 in. Dat was een voorloper. Ik weet, ze spreken er ook over in Malachi. Ja, ik zal mijn voorbode sturen. Maar ik ben er zeker van dat hij ook deze passage, Johannes de Doper, deze passage van zuiver water over je uitgiet. En hij deed dat letterlijk. Letterlijk door mensen te dopen. Het was symbolisch van aard, maar het kwam letterlijk tot uiting in een bediening. Wanneer mensen dit deden in geloof om dichterbij tot God te komen. En hij heeft het trouwens gezegd in Matthäus 3 en 11. Matthäus 3, 11. Waar we naartoe gaan. Trouwens, daarom denk ik dat geboren worden uit water een diepere, een nog meer letterlijke betekenis heeft dan alleen maar God die zegt, ik giet water over je als een soort van ik moet zeggen vergeving. Maar die vergeving zien we in de tijd van Johannes de Doper. En nadien ook door de christenen verder gezet, doorheen het doopsel. Zien we als een soort van, een sacrament is misschien een groot woord, maar het komt steeds voor bij mensen die geloven, dat zien we steeds in het boek van Handelingen, zij die geloven werden direct gedoopt. Het was een gebruik dat bekend stond. Hè? En Nicodemus, wanneer hij dat zou horen, u moet opnieuw geboren worden uit water en geest, die zal dat direct begrepen hebben wat Jezus daarmee bedoelt. Want Jezus zou niet iets gaan uitleggen wat hij onmogelijk kan begrijpen. Hij begreep het wel niet op het einde. Hij begreep niet het geestelijke geboorte. Ja? Hij begreep niet over de werking van de geest. Hij zei, hoe kan zoiets? Maar het aardse waarover Jezus het water, dat zou hij wel moeten begrijpen. De bediening van Johannes was heel bekend onder de fariseers. Ze waren er heel hard tegen gekant en heel jaloers op, omdat hij massa's mensen trok en ze trokken ze weg van de fariseers. En hij was een man met charisma, met passie en met zware woorden. En ze hebben er veel aan gedaan om Johannes uit de weg proberen te krijgen. Dus hij had veel succes. Hij doopte ter bekering en ze wisten wat dat betekent, want de Joden, zij doopten ook de heidenen, heidenen die tot geloof wouden komen, ze noemen dat de proselietendoopsel. Dus dan, als iemand tot Jodendom wou komen, dan gingen ze ook een rituele reiniging met water ondergaan, dan gingen ze ook in zo even van die baden helemaal onder. En zo deed Jezus het dus ook voor iedereen die tot de Messias zou willen komen, want hij was een voorbode van de Messias. Namelijk dat ze kwaad waren, want zij dachten, wij hebben geen doopsel nodig, wij hebben dat water niet nodig. Waarom moeten wij dat water hebben? Als de Messias gaat komen, moet hij naar ons komen. Moet hij naar onze tempel komen, moet hij bij ons aan de deur kloppen, om te zeggen van, hey, ik ben de Messias, dat is goed, dan kun je doorheen de juiste kanalen gaan, kunnen wij een diploma geven, kunnen wij een sticker geven, approved by the Pharisees. Dat wouden ze doen, maar hier komt er een uit de woestijn, die amper gekleed is, die zegt van niks van, als je wilt komen tot de Messias, als je het koninkrijk van God wilt zien, dan ga je dit hier moeten doen. Bekeert u, en laat hier u wassen. En dus, dat Jezus zou zeggen, moet geboren worden uit water, zal waarschijnlijk een hint zijn naar wat Johannes de Doper aan het doen was, is correct. Jij moet dat doen. Ja? Hij zegt, laten we eens even naar Matthäus 3 gaan. Dit is Johannes de Doper. Hij zegt, ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven. Of ten teken van bekering. Maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij houdt de wan in zijn hand. Hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur. Amen. Er komen weer die twee termen. Twee elementen komen weer voor. Water en geest. En Johannes de Doper zegt, ik doop met water. Dat is fantastisch, maar dat is niet alles, wil hij eigenlijk zeggen. Er komt iemand na mij, ja, en daarom doe ik alles. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Amen. Wat dat betekent met vuur, dat is misschien voeren voor een andere discussie. Dat wil in ieder geval zeggen, niet. Vroeger werd mij altijd aangeleerd, zal je doop met de Heilige Geest en met vuur. Alsof het vuur iets goed zou zijn. Alsof het vuur, snap je? De passie. De passie van God zou zijn. Maar het kan ook vertellen. Door hij zal jullie doop met de Heilige Geest, zelfs met vuur. Zelfs met vuur, het betekent niet iets positiefs, het kan ook oordeel betekenen. Want hij zegt, hij houdt de wan in zijn hand, en zal zijn dorstvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen. Dat is positief. Maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur. Als Jezus komt, amen, en hij doopt met de geest, dat betekent ook dat er zijn die zijn boodschap niet gaan aanvaarden. En dat is zoals ik zondag heb gezegd, heb ik dat zondag niet gezegd? Als je dat inderdaad is overkomen met de Joden hè, in 70 na Christus. Hun natie is toen ten onder gegaan. Hun tempel is toen ondergegaan. De natie niet, want er was altijd nog een overschot. Er is nog altijd een restant van geloven die blijven. Een restant van Israëlieten die zijn blijven leven. En de Heer heeft daar een plan mee. Wat dat plan juist is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, oordeel is gekomen over de natie die hem heeft verworpen en liever Barabbas heeft gekozen, die eigenlijk voor de keizer hebben gekozen. Wij hebben geen andere koning dan keizer. Hè? Dat hebben ze gezegd. We hebben geen andere koning toen dat Pilatus daar stond. Wie wil je hebben, Barabbas of Jezus? Hè? We hebben, dit is jullie koning, zegt hij. Dit is de koning der Joden. We hebben geen andere koning dan de keizer. Wat een godslastering. Dat een Jood dat zou zeggen. Snap je? Zij waren zo strikt tegen de Romeinen, tegen hun verafgoding van al die beelden en met hun vieze banieren en hun praktijken. Zij verafschuwden de Romeinen en hun 101 verschillende goden. Zij verafschuwden de keizers, die heidenen. En nu zouden ze dan zeggen, in plaats van Jezus te aanvaarden als hun koning, zeggen ze, we hebben geen andere koning dan een keizer. Gewoon om Jezus gekruisigd te zien krijgen. Dat is wat in Openbaringen beschreven staat als de hoer die op de draak zit. Of als, ja, en dat is ook de prostituee die op een draak zit, hè, met 7 koppen en 7... 7 koppen en 10, ik weet al niet meer hoeveel koppen dat hem heeft. maar dat is de Israël die in zee gaat, amen, met een heidense natie tegen Gods wil. Amen. Maar wat? Dat is dus het vuur. Amen. Het kaf zal verbranden worden in onblusbaar vuur, maar het graan gaat in de schuur bijeenbrengen. Dus, hoe zijn we erop gekomen? Ja, water en geest, ja. Johannes wil zeggen, kijk, dopen is goed, water is goed. Je kunt u misschien laten dopen, maar er is iemand die nog veel belangrijker is. En die ga je nog dieper brengen. En die ga je dopen met de geest. En dat kan alleen maar als je geloof hebt. Want iedereen kan zich hier komen laten dopen in water en men merkt niet echt of je geloof hebt of niet. God ziet natuurlijk je hart. Maar als je het doet in geloof, je dopen, betekent dit het einde van je oude schepping doorheen het waterige graf. Maar het doopsel in de geest betekent het nieuwe begin van de nieuwe schepping. Amen. Dus hij wil verder gaan dan alleen maar wat hij aan het doen was. Dit was maar een voorbereiding tot wat Jezus ging doen, en dat was u laten geboren worden, amen, uit geest, amen. Dat is eigenlijk een beetje zoals Paulus zegt in Romeinen over succes, het water, het doopsel in water is eigenlijk de kruisiging en begrafenis van je oude zelf. Weten jullie dan niet, zij die gedoopt zijn in Jezus, amen, zijn gekruisigd en begraven met hem, amen, zodat we kunnen opstaan in de nieuwigheid. Doorheen zijn geest krijgen we de kracht van de opstanding naar het nieuw leven toe. De water is met andere woorden het einde van het oude leven. De geest is het begin van het nieuw leven. Juist zoals het in het Oude Testament het water werd gebruikt voor een einde te maken. Amen. Aan de oude schepping. Wel, de verdorven schepping. Ja. En het water maakt er een eind aan. Zo is het wanneer het water weggaat, wordt doorheen de geest, de geest en de duif en de symboliek van de regenboog. Met andere woorden, God die werkt nu aan een nieuw begin voor een nieuwe schepping, Noah en zijn zonen. Zo kun je het hier ook een beetje terugzien. Water en geest. Amen. Dus dat Jezus het hier heeft over het doopsel, is redelijk duidelijk. Heeft hij het over christelijk doopsel, is natuurlijk niet duidelijk, aangezien het daar nog niet was. Hij spreekt tegen Nicodemus. En het christelijk doopsel in Jezus' naam is pas later. Maar het principe blijft wel hetzelfde. En is later ook overgegaan, amen, in het Nieuwe Testament. Amen, snap je wat ik wil zeggen? Dus het is terug te vinden in het Oude Testament, in Ezekiel 36, water en geest. Ook heidense doopsels, er zijn nog andere passages die spreken over reiniging door water. En andere profetische passages. Het is terug te vinden in de overgangsfase van het oud naar het nieuw in de bediening van Johannes de Doper. Ja, we zien het daar, we zien Jezus erover praten. En we vinden de twee elementen terug in het Nieuw Testament. Met name doorheen heel het boek van Handelingen. Maar ook bijvoorbeeld in Titus hoofdstuk 3. Vers 3 tot met 7. Lees even met me mee. Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosachtigheid en afgunst. We verafschuwden en haat elkaar. Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God onze Redder openbaar geworden. Amen. En hij heeft ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest, die Hij door Jezus Christus onze Redder rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardig aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen. Een fantastische passage. Hij heeft ons gered door het bad. Hier komt weer dat bad, het water, symboliek van de water, de wedergeboorte. Misschien doelt Paulus hier rechtstreeks op Jezus zijn woorden in Johannes hoofdstuk 3. En hij spreekt ook over de Heilige Geest en de vernieuwende kracht. Dus hij haalt hier eigenlijk ook twee elementen in. Water, wedergeboorte, vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Dus dat zijn weer die twee zaken die voortkomen. Amen. Ik heb nog een vers. Oh, die heb ik niet in staan. Efeze hoofdstuk 5. Momentje, ik zal hem even laten zien. Er is nog een andere vers dat spreekt over, of in het Nieuw Testament, Efeze hoofdstuk 5, 26. Of dat alludeert naar het doopsel. Mannen, heb je vrouw lief zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Amen. Dus Christus heeft de kerk lief gehad, zich voor haar heeft prijsgegeven, heeft haar geheiligd, de kerk, ons, heeft haar gereinigd met water en woorden. En om haar in aller luister, heeft God ons letterlijk gereinigd met water. Dit is natuurlijk symbolisch en spiritueel bedoeld, maar heeft het inderdaad letterlijk, ja, in het doopsel is letterlijk water over ons neergekomen, wat eigenlijk een letterlijke manifestatie is van een spirituele realiteit in ons. Snap je wat ik wil zeggen? Als je beseft van God heeft mij gereinigd, amen, waarom zou ik niet gedoopt willen worden, aangezien mijn oude man begraven moet worden. Amen. Waarom zou ik niet ondergaan in de naam van Jezus. Amen. En zijn naam aanroepen, zodat de zonden weg zijn in Jezus' naam. En dat is, hoe moet ik zeggen, er is in het Nieuwe Testament geen mens te vinden die gelooft en niet gedoopt is. Want elke gelovige werd gedoopt. Ja, we spreken hier niet over doopsel als een vorm om redding te verkrijgen. Want dat is verkeerd. Want men kan een redding niet verkrijgen op basis van werken. of iets van wat wij kunnen doen. Redding kan alleen verkregen worden doorheen de genade van God, doorheen geloof. Amen. Het is een daad van geloof. Het moet voorafgaan aan een belijdenis. Het opstel moet voorafgaan aan een belijdenis in wat Jezus voor u heeft gedaan. Wat jij begrijpt wat hij voor jou heeft gedaan. Als jij het doet om iets te verkrijgen, dan zitten we verkeerd. Amen. Snap je wat ik wil zeggen? Soms wordt er van allerlei dingen beloofd als je zou willen dopen. Als je zou dopen. Maar nee, je weet wie je bent. Hij heeft me geheiligd, heeft me gereinigd. Ik wil publiek bekendmaken, amen, dat hij mijn Heer is. En in die tijd was een doopsel ook een beetje een vonnis. Want toen wisten mensen, ah, dat is een christen. En een christen zijn in die periode, ja, dat had behoorlijke gevaarlijke gevolgen. Amen. Dus het was niet zomaar een lichte beslissing dat mensen namen. Zij waren compleet overtuigd van wat Jezus voor hun had gedaan en wie hij was. Amen. Er is een commentaar van een zekere Albert Barnes, die zegt het volgende over Johannes 3, vers 5, over geboren worden uit water. Hij zegt, en hoewel er niet kan worden gezegd dat niemand die niet gedoopt is, dat is een veel negatieve, hoewel er niet kan worden gezegd dat niemand die niet gedoopt is, kan worden gered, bedoelde Jezus ongetwijfeld de bevestiging dat dit de normale en uniforme manier zou zijn om zijn kerk binnen te gaan. Dit is Albert Barnes, hij is een commentator uit de jaren 1800 over de passage. Hij wil dus zeggen dat wanneer Jezus zegt over je moet opnieuw geboren worden uit water, dat dit een bevestiging is dat het doopsel de normale en uniforme manier zou zijn om zijn kerk binnen te gaan. Hij zegt, Albert Barnes, dat het de juiste manier was om een religie te belijden en dat een man die dit verzuimde te doen, toen de plicht hem bekend werd gemaakt, een duidelijk gebod van God verwaarloosde. Het is ook duidelijk dat elk ander gebod van God net zo goed kan worden verwaarloosd of geschonden als dit, en dat het de plicht van iedereen is om niet alleen de heiland lief te hebben, maar ook om de liefde te erkennen door zich te laten dopen en door zich aldus aan zijn dienst te wijden. Ja, dat is wat hij verstond onder deze passage. Maar hij gaat nog verder. Het is interessant wat hij zegt. Maar opdat Nicodemus niet zou veronderstellen dat dit alles was wat werd bedoeld, voegde hij eraan toe dat het noodzakelijk was dat hij ook uit de geest geboren zou worden. Dit was door de heiland voorspeld dat hij zou dopen met de Heilige Geest en met vuur. Matthäus 3:11. Hiermee wordt duidelijk bedoeld dat het hart moet worden veranderd door tussenkomst van de Heilige Geest, dat de liefde voor de zonde moet worden opgegeven. Die man moet berouw hebben van zijn misdaad en zich tot God wenden, dat hij al zijn kwade neigingen moet opgeven en zichzelf moet overgeven aan een leven van gebed en heiligheid, zachtmoedigheid, zuiverheid en welwillendheid. Deze grote verandering wordt in de schrift uniform toegeschreven aan de Heilige Geest. Dat was zijn commentaar over deze passage, moet opnieuw geboren worden uit water en geest. En ik ga hem daar eigenlijk wel grotendeels mee akkoord. Dus inderdaad, het water is niet alleen alles wat Jezus wil bedoelen met opnieuw geboren worden. Dat is eigenlijk het begin, dat is een publiekelijke belijdenis dat je de heiland, de redder, lief hebt. Hè? Dat het de plicht is voor jou om je liefde te erkennen door zich te laten dopen, dat je geloof hebt in zijn werk. Maar verder gaan dan dat, opstaan voor een doopsel in de geest. En dat is wanneer de hart wordt compleet veranderd. Amen. Wanneer dat God zijn wil u volledig overmand, wanneer zijn geest in jou komt. Amen, en we zullen het daar zo'n beetje verder over hebben. En dus het gaat verder dan alleen maar het sterven aan het oude ik, maar het is ook het opstaan in nieuwigheid, in een nieuwe schepping, met een nieuw hart en met een nieuwe geest. Amen. En dat is wat Ezekiel ook zei. Dus dan komen we verder. Wat is geboren worden uit de geest? Iemand tot eerst toe vragen. Um,
wat is geboren worden uit de geest?
Johannes, de doper, heeft daar ook iets over gezegd. Wat in Matthäus 3 en 11, dat we het juist hebben gelezen. Hij zegt in Johannes 1, 33. Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij, wanneer je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de Heilige Geest. En dat heb ik gezien en ik getuig dat hij de Zoon van God is. Dus Johannes de Doper, wanneer hij Jezus kwam om zich te laten dopen, u kent het verhaal, hij gaat het water in, hij ziet de hemel open, hij hoort de stem, hij ziet de duif neerdalen als symbool van de geest. Dat was een teken van God voor Johannes, zodat Johannes zou weten, dit is de Messias. En dat is degene die gaat dopen met de Heilige Geest. Amen. Dat is wat hij heeft gezegd. En hij wist dan ook, deze man is belangrijker dan ik. Ik die doop hier met water tot een nieuw leven, maar de Heilige Geest gaat compleet veranderen. Dat is hetgeen dat nodig is voor het nieuwe leven. Amen. Om daar kracht bij te geven, om leiding bij te geven, om identiteit te geven. Amen. En wat zegt Jezus in Handelingen 1, vers 4? Toen hij eens bij hem was, droeg hij hem op, ga niet weg uit Jeruzalem. Dit is wanneer hij is opgestaan. Hè? 40 dagen, ik weet niet hoeveel dagen voor het Pinksterfeest. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Dat is de belofte over, ik laat je niet wezenloos achter, ik stuur een trooster. Hè? En de Heilige Geest, hè? De Geest der waarheid, zal jullie leiden in al dingen der waarheid. Dus hij heeft ook de Geest. Vers 5. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Hij refereert hier naar Johannes. En wat Johannes heeft gezegd, van iemand na mij die gaat komen, zal u dopen met de Heilige Geest. Hij heeft het twee keer gezegd in Johannes 1, 33 en in Matthäus 3, 11. En Johannes erkent hier weer de twee, Jezus in Handelingen 1 en 5, erkent weer de twee elementen. Johannes doopt met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Ze begrepen nog niet wat dat betekende. Juist zoals Nicodemus niet begreep wat dat zou betekenen. Gedoopt worden met de geest. Hoe, hè, wat? Gaat het koningschap herstellen? Hè? Nee. Ja, oké, we mogen ze niet veroordelen. Ik zou ook niet weten wat het zou betekenen. We weten het nu, want we kunnen het lezen. We kunnen naar Handelingen 2 gaan en we kunnen lezen. En we kunnen denken, zeg man, we kunnen wel nu niet beter weten. Nee, ze wisten van niks. Maar er was nog nergens zoiets gebeurd op de dag van Pinksteren. Ja, in het Oude Testament was de Heilige Geest gekomen over mensen en dan profeteerden ze. Maar gedoopt worden in de geest, dat helemaal ondergedompeld worden, helemaal, hè? Dat was nog nergens gebeurd. Jezus antwoordt trouwens, hij antwoordt, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen van mijn getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria tot aan de uiteinden van de aarde. Hij wil met andere woorden zeggen, dat doopsel in de geest is niet om koninkrijken omver te gaan werpen, om het letterlijk te doen, hè. Nee, het gaat kracht geven, dan gaan jullie van mij getuigen, want nu zijn jullie allemaal bange wezels. Jullie zijn opgesloten in je huisje, hè? Je durft niet buiten te komen, Petrus heeft mij verloochend, driemaal toe, en hij zal het waarschijnlijk weer doen, moest het niet zijn, zonder de kracht van de opstanding, de kracht, diezelfde geest die Jezus heeft doen opstaan uit de dood, zal nu in jullie komen, zodat mensen zullen zien, hey, die bange wezens zijn helemaal getransformeerd. Amen. Dat is hetgene wat ons vandaag, broers en zusters, aan hen doet beseffen. God bestaat, hij geeft om ons, hij heeft ons niet alleen achtergelaten. Hij heeft ons een voorschot gegeven op de erfenis in de vorm van zijn geest. Amen. En het is uitgekomen, Handelingen 2:4, wanneer de geesttalen, ze begonnen ieder van hun te spreken in vreemde tongen, zoals de geest het gaf uit. Dus zoals de geest deed uitspreken. Ik zit waarschijnlijk ernaast doordat ik het quoteer. Amen. Dus, geboren worden uit water en geest. Twee elementen die we constant terugvinden in het Nieuwe Testament. We zien het hier in, bij de apostelen uitkomen. Dus de kans is groot dat Jezus hierover sprak. Amen. Water en geest. Wat geboren is uit de mens is mens. We gaan verder en laten we deze passage af. Wat geboren is uit de mens is menselijk. Wat geboren is uit de geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moesten worden. Dus hij zegt hier, vers 6, kijk, jij bent gewoon geboren. Uw gewone geboorte gaat geen toegang brengen tot het koninkrijk van God. Jij kan daar niet binnen met je goede werken, Nicodemus. Jij kan daar niet binnen op basis van uw afkomst. Je moet het doen volgens mijn plan. En mijn plan is het doorheen bekering. Amen. Is doorheen begrafenis. Het sterven aan het oude. En de publiekelijke belijdenis daarvan. Amen. Is inderdaad het doopsel. Doopsel, begrijp me niet verkeerd. Geloof is de katalysator van alles. Geloof in de mensenzoon is de katalysator van alles. Is hetgeen, amen, dat alles in gang zet. En zelfs geloof is een genade, barmhartige daad van God, die ons in staat stelt om te geloven. Amen. Dus we kunnen op niks voorstaan. Ik kan me op niks beroemen buiten de genade van God, die mij de ogen heeft doen open laten gaan, om nog maar te kunnen beginnen te geloven. Snap je wat ik wil zeggen? En dus, geloof is het begin van alles. Ze kwamen naar Jezus toe en ze vragen, Jezus, welke werken moeten we doen om het koninkrijk van God binnen te gaan? Dit werken is dat je moet doen. Geloof in mij. Geloof in God. Amen. Geloof is het begin. En daaruit komt opstaan. Daaruit komt die sterven aan het oude. En het opstaan naar het nieuwe doorheen het opstaan van de Heilige Geest. Dus hij zegt, wat geboren is het mens menselijk, wat geboren is dat de geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. En dan geeft hij nog een uitleg. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Hij geeft hier nog een beetje speciaal een uitleg over het geboren worden uit de geest, aangezien dat dat iets is wat hij nog niet begreep. Hij zou het water moeten begrijpen, omdat hij daar zin speelt op wat Johannes de Doper aan het doen is. Ja, nieuw leven, bekeren, afstand doen van alles wat je dacht dat je was en je openmaken naar de Messias en wat hij aan het doen is, wat hij gaat doen. Amen. Maar hier, de geest, hij wordt hier vergeleken met de wind. Dat is trouwens hetzelfde Griekse woord, pneuma. Wind, dus je zou eigenlijk zeggen, de geest waait waarin hij wil. Maar je moet natuurlijk context bepaalt de vertaling van het woord. De wind waait waarin, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt, waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Dus iedereen die uit de geest geboren is, hoor je zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt, waar hij heen. Je weet eigenlijk niet, zij die gedoopt zijn met de geest. Amen. Je weet niet waar dat het ineens vandaan kwam, maar je hebt wel gehoord. Want waar het hart van vol is, liep de mond van over. Amen. En het is inderdaad een duidelijk teken, zoals in Handelingen hoofdstuk 2 en hoofdstuk 8 en 10 en hoofdstuk 19, dat er een bepaald teken is, een bepaalde fysiek verschijnsel, amen, van iets dat innerlijk aan het gebeuren is. Juist zoals iets dat bij het doopsel iets innerlijk is gebeurd. Er is Er is een verandering. Er is iets. Je gelooft. En een verschijning naar buiten toe is doorheen het doopsel en dat je beleidt. Hetzelfde met de geest. Aan men dat nog dieper gaat, is je weet niet waar het vandaan komt, maar opeens begin je te spreken. Amen. En het is een zegening. Amen. Wie van jullie kan zeggen amen? Natuurlijk, Nicodemus, die begreep daar niks van. En misschien ook wel een beetje normaal, maar misschien ook niet, want het was verborgen. Jezus zegt, begrijpt u niet, zei Jezus, terwijl u een leraar van Israël bent. Waarachter ik verzeker u, we spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wat wil dat zeggen? Wij spreken over wat we weten. Hij neemt hier de meervoud in. Hij spreekt over zichzelf en de discipelen die in hem geloven, zijn leerlingen. En we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie, de fariseers, accepteren ons getuigenis niet. Ze accepteren niet de getuigenis van Jezus die de mensenzoon zou zijn, de Messias. Ja? Hij laat zaken zien, simpele zaken, zoals het water en het doopsel, en dat verwerpen ze, zelfs Johannes de Doper hebben ze verworpen. Hij spreekt over gewone zaken soms, en dat hadden ze verworpen. En hij zegt dan in vers 12, wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Als je nou niet gelooft dat het doopsel dat hier wordt gedaan, dat er bekering is, er teken van nieuw leven. Als je dan nog niet, ja mannen, dan ga je al helemaal niet begrijpen over dat doopsel van de Heilige Geest. Als je nog niet ziet dat waterdoopsel, zoals jullie doen met heidenen, ter bekering en ter toegang tot Israël, en zien jullie niet dat dit is ter toegang van het Koninkrijk van God, als je dat nog niet begrijpt, oei, wat moet dat dan worden als ik het ga hebben over complete Heilige Geestverandering in je hart. Amen. Dank u, Jezus. Ze aanvaarden niet de getuigenis van Johannes, ze aanvaarden niet de getuigenis van Jezus, als ze niet eens zouden geloven, als Jezus over aardse dingen spreekt, over doopsel water, hetgeen ze konden zien met hun eigen ogen, hetgeen ze zelf deden eigenlijk met heidenen, hoe konden ze dan gaan begrijpen of geloven wanneer het zou gaan over het doopsel van de Heilige Geest? En dat was ook voorspeld in onder andere, want die voorspelling is uitgekomen in Joël, hè? Joël of Joel, Joël. Weet ik veel, dat je thuis spreekt, hoofdstuk 2, vers 28. In deze laatste dagen zal ik mijn geest uitstorten. Over al het feest en mijn jonge mensen zullen dromen, of hoe zit het nu weer? Joel, hier. Zal hem eens even spaksen. Hopla. Daarna zal ik dit voltrekken, ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profiteren, oude mensen zullen dromen, jongeren zullen visioenen zien, zelfs over slaven zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Dan zal ik tekenen geven aan de hemel en op aarde, bloed en vuur en zuilen van rook. De zon verandert in duisternis en de maan in bloed, dan komt de dag van de Heer, groot en ontzagwekkend. Daar hebben we weer die geest en dat vuur. Ik zeg het, je wilt niet gedopt worden in dat vuur hoor. Dit is Joël hoofdstuk 3. Wordt gequoteerd door Petrus op de dag van Pinksteren. Wanneer dat ze in tongen hebben gesproken en ze werden alle gedoopt in de Heilige Geest. En Ze begonnen in tongen te spreken en de mensen keken allemaal raar, want ze hoorden honderd verschillende talen. En ze hoorden ze profiteren en allerlei zaken zeggen. Ze begrepen het niet. Ze dachten dat ze dronken waren. Ze begrepen het niet, ja, zoals Nicodemus het niet had begrepen. Maar Petrus staat op en hij zegt, broeders en zusters, dit is dat wat voorspeld werd door de profeet Joël. Daarna zal dit zich voltrekken. In the last days, waarom staat dat hier niet? Waarom staat dat niet in de NBV? Of is dat Petrus dat dat quoteert? Dan moet ik eens naar het gebied gaan zien. Hè? Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Dus de profetie van Joël is uitgekomen volgens Petrus op de dag van Pinksteren. Amen. En als je dan naar Joël gaat lezen, dan zie je inderdaad dat ook dat vuur dat komt. Dat zal het tekenen geven aan de hemel en op aarde bloed en vuur en zuilen van rook. Dat heeft te maken met de vernietiging van de tempel. Amen. En niet te maken met de vernietiging van alles op het einde van... Nee, de twee gaan samen. Want heeft Johannes de Doper niet gezegd... Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dus hij wil zeggen... Sommigen onder jullie die geloven... Zullen de Heilige Geest ontvangen. Zij die mijn doopsel in water hebben aangenomen... En het is authentiek, het is oprecht in hun hart gebeurd... Zij zullen ook gedoopt worden met de Heilige Geest. Maar zij die mijn doopsel niet hebben aanvaard... In water ter bekering van nieuw leven... Zullen gedoopt worden in het vuur. Want zij gaan mij verwerpen... Jezus verwerpen, de Messias verwerpen. Snap je? Joël had het voorspeld. Amen. En het is uitgekomen. Een generatie na de Heilige Geest werd uitgestort, is die generatie met vuur veroordeeld. Letterlijk. Spiritueel en letterlijk uitgekomen. Amen. Dus eigenlijk had misschien had onze vriend Nicodemus het wel kunnen begrijpen. Begrijpt u dit niet, zei je, terwijl u een leraar van Israël bent? Misschien wil Jezus hier doelen op, begrijp je dan niet de profeties in Ezekiel 36 over ik ga een nieuw geest geven, een nieuw hart. Joël, ik ga mijn geest uitstorten. Ik denk dat er nog andere passages ergens staan. Ik kan het niet meer goed zeggen, ja, misschien. Misschien doelde hij op die passages van, ja, maar je begrijpt nog niet eens wat Johannes de Doper wil zeggen, wat iets basic is, sterven aan het oude. Hè? Hoe ga je dan begrijpen als ik het heb over de uitstorting van de geest? Uiteindelijk, ik denk wel dat Nicodemus, we kunnen het niet staven, maar ik denk dat Nicodemus bij die 120 zat, op die bovenste kamer. Wat denken jullie? Zou hij erbij geweest zijn? Of zou hij bij zijn secte zijn blijven zitten? Wat denk jij alleen? Ja. Ik hoop dat ze dat ook zo verfilmen in de dingen daar. Allee, hoe noemt het nu die reeks? Ja, The Chosen. Ja. We weten het niet, maar... Iemand had nog vragen... over. Dus ik denk Johannes 3 was nog ten tijde van, samen te vatten, ten tijde dat Johannes actief was. Het water was actief. Zij wisten zeer goed, de fariseeën, wat dat betekent, wat het symbool was van water, hoe dat Johannes dat gebruikte. In hun ogen was het een misbruik, want zij hadden dat niet nodig. Zij waren reeds bekeerd, zij waren reeds rein. Johannes zegt, maakt niet uit wat dat jij denkt, het moet zo gebeuren, hoe dat God het zegt dat het moet gebeuren, amen. En dat is met bekering, dat is met het zicht naar de Messias. Trouwens, als je verder Johannes 3 leest, dat is trouwens heel interessant, dan heeft hij het over welk geloof dat ze moeten hebben. Niet geloof in het strikt vasthouden aan wetten en het... Wij zijn kinderen van Abraham. Nee, het geloof in hem. Want dan is die fameuze passage Johannes 3, 16. Voor God had zo de wereld lief. Dat al diegenen die in hem geloven niet verloren zullen gaan. Dat hij zijn zoon stuurt, dat al diegenen die in hem geloven maar eeuwig leven zouden hebben. Hij zegt dat tegen Nicodemus trouwens. Hè? Hij zegt dat tegen Nicodemus. Voor Nicodemus was dat, wow. wauw, dit is messiaanse praat. Dit zeg je niet zomaar als je niet de Messias bent. Geloven in een man in plaats van te geloven in Mozes. Maar Mozes verwees naar hem. Dus als je gelooft in Mozes, zou je ook geloven in alles wat Jezus aan het doen was, want hij verwees ernaar. Dat is trouwens ook wat Jezus heeft gezegd. Dus heel die passage gaat eigenlijk over, het maakt niet uit, jij bent vlees, en wat het vlees is geboren is vleeselijk, maar wil je in het koninkrijk van God, dan werkt het op geestelijk niveau, en ga je uit de geest moeten worden geboren, amen. En die twee zijn één, amen. Je moet ze niet zien als aparte dingen, ik heb één stap gedaan, hollee. Ze zijn, het een leidt naar het ander. Het begint in geloof in de mensenzoon. Geloof in Jezus. En van daaruit moet alles vloeien. Niet alleen doopsel in water en in de geest, maar ook verder gaan dan dat. Want dan begint, dan zijn we in het koninkrijk. Dan zien we het koninkrijk. En dan moeten we wandelen naar onze nieuwe identiteit. Amen. En dat is nog steeds in geloof en naar de geest. Amen. Iemand daar nog opmerking over? Dat is trouwens weer vers 13, nu zie ik dat pas. Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel, behalve degene die uit de hemel is neergedaald. De mensenzoon. Wat zou Jezus daarmee willen zeggen? Weet iemand dat? Come on, iemand. De mensen zo. Hij wil hier eigenlijk zeggen, ja moeder? Zeg maar. Nu moet niet zo ver gaan. Je moet naar vers 12. Vers 12 en 13 moeten samenlezen. Wanneer jullie me niet... Marianne, zeg maar. Ja. Just. Voilà. Niemand anders weet over de hemelse dingen buiten degene die is neergedaald uit de hemel. Dus Jezus wil eigenlijk zeggen, vers 12, wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel, behalve degene die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon. Dus hij doet hier op zichzelf, hij is de mensenzoon, en er is nog nooit iemand naar boven gegaan om daar heel het verhaal te gaan horen, om het hier beneden te gaan uitleggen, maar Jezus wel. Dus daarmee dat hij zegt, hij wil dus zeggen, ik spreek hier over hemelse dingen, ik weet waarover ik het heb. Ik ben de Messias, ik kom van boven. Amen. En ik lees hier ook juist dat het een quotering is van Spreuken 30 vers 4. Spreuken 30 zegt, wie is naar de hemel geklommen en weer afgedaald? Wie heeft de wind met zijn handen gevangen? Wie heeft het water in zijn mantel gebonden? Wie heeft de grenzen van de aarde bepaald? Noem mij zijn naam en de naam van zijn zoon als je die kent. Hij spreekt hier inderdaad over God. Wie is naar de hemel geklommen? Ja, met andere woorden. God weet alles en hier zegt Jezus dat hij van boven komt. Amen. En dan gaat hij verder. Je moet heel hoofdstuk 3 maar eens lezen. Heel hoofdstuk 3. En dan op het einde van hoofdstuk 3 van Johannes. En dat bewijst nog maar eens te meer dat het gaat over een doopsel. Ik zal het even laten zien. Dat geboren worden uit water, dat het refereert naar doopsel. Het spreekt daarover dat de leerlingen van Jezus aan het dopen waren. Zo, en dan zullen we eruit gaan. Johannes 3, vers 22. Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef hij enige tijd en hij doopte er. Johannes doopte toen ook in Enon, dicht bij Salem, een waterrijk gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen. Jezus was immers nog niet gevangen. Johannes was immers nog niet gevangen gezet. Er ontstond een discussie tussen de leerling van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel. Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, Jezus, over wie een getuigenis afgelegd is, aan het dopen. En iedereen gaat naar hem toe. Dus mensen die zeggen: ja, maar Jezus, hij geboren wordt uit water, dat kan niet over het doopsel zijn, want Nicodemus zou dat niet hebben begrepen. Alsjeblieft. Johannes deed niks anders en Jezus deed niks anders. En de fariseers wisten alles wat ze aan het doen waren. Dus dat was een redelijk duidelijk allusie naar de werken van Johannes. En uiteindelijk, Jezus, zijn leerlingen waren ook aan het dopen. In Johannes was ik 4 lezen dat trouwens. Oké. God zegen. Ik hoop dat het interessant was. Amen. Ik weet, soms gaan we kort door de bocht. Wij in onze vereniging lezen heel rap geboren worden uit water en geest. We lezen daar heel rap het doopsel, waterdoopsel, geest. Maar je moet soms in de schoenen plaatsen van Nicodemus en de hele context en alles wat er rondgaat. En dan zien van hoe kon Nicodemus dit hebben geïnterpreteerd. Wat was Jezus' bedoeling? Hij had het niet over het doopsel zoals de apostelen gingen dopen, maar iets wat ze al aan het doen waren, toen wat reeds bekend was. En later is dat inderdaad overgegaan, hè, in het christelijke doopsel, want die elementen water en geest zijn nog steeds principieel aanwezig in het reddingsplan. Zoals voorspeld was in het Oude Testament, in het overgangstijdperk en in het Nieuwe Testament. Maar alles van begin tot het einde, van Genesis tot Openbaring, zal gebeuren doorheen genade van God op basis van ons geloof. Amen. God zegen jullie en tot de volgende. En Jean-Paul. Dag Lydia. Nee, Cornelia. Oké. Dag Anna, dag Johanna. Dag. Doei.